Opgelet.
Als we nu gewoon alles aan de kant zetten, heb je de grootste drugsfeest van Nederland.
Luister seizoen 2 van de Taxioorlog. Nu in je podcast-app.
Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen.
Ja, hoe komt dat?
Maar dat komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen.
Dit is een BNR podcast.
Hartelijk welkom bij Space Cowboys nummer 144. Ik heet welkom Michel van Baal.
Hallo allemaal.
En Bruno van Meijenburg.
Hallo.
Hallo. Eerst maar eventjes bij wijze van inleidende schermutselingen. Wat hebben jullie als leukste onderwerp vandaag? Bruno eerst.
Ik heb het als het leukste onderwerp dat gisteren de raket met de saaiste naam ooit voor het laatst gelanceerd
is. De saaiste naam ooit. En welke is dat?
Oh, ik dacht, dat ga ik straks verklappen.
Oh, dan verklap je dat straks. Prachtig, ja. Vind ik een geweldig
idee. Ik heb het toch zo weer vergeten.
Cliffhanger.
Ja, precies.
Michel.
Ja, mijn leukste nieuws waar ik tegenaan liep was dat we tegenwoordig daadwerkelijk iets met medicijnen in de ruimteproductie aan het doen zijn. Nou ja, stel je niet veel voorbij voor. Maar eigenlijk heb ik wel zin om over de wetenschap in de Netflix-serie Three Body Problem met jullie te...
Heel spannend.
Die heb ik namelijk gezien. Ja. Doen, want dat kan niet zonder spoileren. Dus dan kan iedereen die het nog niet gezien heeft en dat wil even afhaken.
Meteen afhaken. Ja, oké. Dat is leuk. Vooral vanuit natuurkundig oogpunt. Want dat vind ik dan weer interessant. En mijn meest interessante onderwerp, dat is kernenergie op de maan.
Ja.
Hoe nodig is dat en hoe gaan we dat dan regelen?
Ja.
Dat lijkt me ook wel heel spannend. Ik denk dat we daar ook leuk over kunnen discussiëren zo direct. Mooi zo. Dan gaan we gewoon beginnen. En dan zou ik zeggen, Michel, wat is jouw eerste onderwerp?
Ja, laten we dan even beginnen bij Blue Origin. En dan met name de raket New Shepard. De Blue Origin was een van die bedrijven die het niet onomstreden ruimtetoerisme daadwerkelijk gerealiseerd had. Waar ik altijd van gezegd, ik geloof er niks van. En eigenlijk nog steeds niet. Het komt nog steeds niet zo heel erg
van de grond. Zag je aankomen.
Ja, dat was niet bedoeld, maar inderdaad. En het lag een tijdje. Blue Origin is de raket die dan een hopje maakte naar wat eigenlijk de 100 kilometer lijn zou moeten zijn. Maar intussen hebben we dat weer teruggeschaald naar 66 kilometer. Is ook wel ruimte. Dus het is nu geloof ik 66 kilometer of zoiets dergelijks. In ieder geval zit het onder die 100. En dan ga je even omhoog. En dan ben je een paar minuten gewichtloos. En dan land je als het goed is aan parachutes weer met je capsule op de grond.
En dan ben je een ton of twee lichter.
Waarschijnlijk. En je krijgt een speltje. Maar goed, als je dat wil doen, dan moet je dat maar doen. En ik hoop om allerlei milieu redenen dat het nooit heel groot wordt, als ik heel eerlijk ben. Echt hardlopen doet het ook niet. Er is vorig jaar een lancering, een maand of 18 geleden, is er een lancering van New Shepard mislukt. Daar bleken ze dat de koeling van de motor van de booster niet goed werkte. Dus daar hadden ze blijkbaar iets veranderd in het ontwerp, waardoor die rondom die nozzle die motor te heet werd. En dan vervolgens bezweek de uitlaat, om het zo maar even plat te zeggen. Toen heeft het een flinke tijd terug stilgelegen. Gelukkig geen persoonlijke ongelukken gebeurd. En ze hebben in december vorig jaar de eerste onbemande lancering weer gehad, met de bedoeling om zo snel mogelijk de boel weer te hervatten. En dat hebben ze eigenlijk nog steeds niet gedaan. Maar ze hebben wel de volgende bemanning alvast aangekondigd. Maar ik vind wel dat het...
niet zo snel gaat.
Nee, het gaat. Nee, zacht gezegd. Dus wat daar nou allemaal... Waarom dat allemaal zo lang duurt... het zegt ook wel wat over de...
Maar het duurt toch altijd lang in de ruimtevaart, Michel?
Ja, maar als je hier toch geld mee wil verdienen... en ik dacht toch ooit dat de bedoeling was... dan zul je wel bij wijze van spreken... deze dingen één keer per week of maand moeten lanceren. Want anders heb je aan die paar ton nog steeds niks, om het zo maar even te zeggen. Dus het schiet niet op. En dat is wel opmerkelijk. Wat er dan wel altijd trouwens gebeurt bij zo'n lancering... er moet altijd weer een PR-dingetje in, weet je wel. En het PR, het klinkt een beetje lullig, maar het PR-dingetje is dat ze na de oudste mensen naar de ruimte nu iemand gaan sturen die van kleur is. En nog een week ouder dan de alleroudste mens die al naar de ruimte was geweest. Weet je?
Heel oud en van kleur.
Ja, okay. Nou, de man zit wel een verhaal achter.
Om twee punten tegelijk te kunnen scoren.
Ja, nou doe je toch wel een beetje tekort.
Nou, misschien wel. Nee, er zit een verhaal achter. Nee, maar ik wil de persoon niet tekort doen, maar wel het feit dat er altijd wordt geprobeerd om om iets te vinden wat dan media aandacht.
Een beetje inspiration ook kan worden uitgevind.
Ja, daar, en dat is lastig, want ik wil de man niet tekort doen. We hebben het overigens over Ed White. En dat is wel een zeker iconische persoon, want dat is de eerste persoon van kleur die in 1961 al in de astronautenselectie zat. Hij heeft het alleen niet gehaald. Dus hij is nooit astronaut geworden. Maar hij was wel de eerste van kleur die geselecteerd was voor het astronautenprogramma.
Hij zou vliegen, maar die vlucht is dat ging niet door. Maar,
nou, zo heb ik, is dat zo? Zo heb ik niet. Ik dacht dat hij de zeg maar de uiteindelijke selectie niet gehaald had.
Oh, ik begreep dat hij gewoon wel erbij zat, maar dat uiteindelijk zijn vlucht op een of andere manier. Ja, niet doorging.
Ja, nou ja, goed, nogmaals, het gaat me niet om de man, maar het gaat me alleen om dat ik altijd het gevoel heb, goh, er moet weer wat bedacht worden, weet je, zodat jullie, kijk even naar Bruno, als journalist, en zeker zin hebben, dat jullie daar een verhaaltje over schrijven, en daar ben ik soms een beetje allergisch voor.
Ja, maar zo'n verhaaltje krijg ik ook niet gesleten.
Nee, gelukkig niet. Ja, precies. Maar goed.
Maar natuurlijk wel daar... Er wordt natuurlijk wel over geschreven.
Ja, nee, natuurlijk als die lancering plaatsvindt, dan gaat dat natuurlijk aandacht krijgen.
Ja, ja. Maar verder is het, ik hoor jou ook allerlei dingen vermelden die je eigenlijk niet weet. Ja. Wat opvalt is het hoe weinig mededeelzaam Blue Origin is vergeleken met natuurlijk SpaceX.
Ja, nee, absoluut. Nou, of SpaceX zo mededeelzaam is als ze problemen hebben, dat weet ik ook niet helemaal zeker. Maar het klopt wel dat het niet heel duidelijk is van waarom dit nou zo lang duurt. Kijk, ik snap wel, kijk, als een lancering mislukt, dan moet de FAA moet onderzoek doen. Je moet dingen in de wijzigingen implementeren. En dan moet je ontwerp aanpassen. Ja, dat kost tijd. Dat logisch. Weet je, dus dat vertraging oplevert, dat snap ik. Maar ze hebben in december al die New Shepard gewoon weer probleemloos, althans voor zover we weten, probleemloos gelanceerd. En we leven intussen in april. En ze komen nu met de aankondiging van de bemanning, maar nog niet eens met een lanceerdatum. Dus het is niet zo dat ze dat volgende week gaan doen. Dan denk ik, dat vind ik wel opmerkelijk lang duren. Weet je, als je daadwerkelijk de ambitie hebt om hem hier een beetje...
Om bij wijze van spreken elke week of elke maand een vlucht te organiseren met goed betalende passagiers.
Ja, maar ja, goed, en dat heb ik al vaker gedelibereerd en opgeschreven. Ik denk namelijk dat die markt er eigenlijk ook helemaal niet is. Weet je, om dat zo intensief te kunnen doen. Er zijn best mensen die dit willen. Maar ik vraag me af of je daar een commercieel project op kan draaien. Maar goed, dat gaat te ver misschien voor nu. Maar ik geloof helemaal niet dat dat de reden is waarom Blue Origin in dit soort business zitten. Voor hun is het veel aantrekkelijker als opstapje naar raketten leveren voor de Vulcan Centaur. Om het zo maar even te zeggen, de motoren daarvan. Dat is natuurlijk veel lucratiever dan een paar toeristen. Ja. Dat is wel goed voor de PR. En dan zijn we weer terug bij.
Ja, maar je wordt toch serieus genomen als je... het is dan weliswaar geen orbital raket, maar het is toch een soort diploma wat je haalt.
Ja, het zal 3 keer niks hoor. Okay. Nou je hebt hetzelfde met dit lukt. Dit, hier zit niet weinig dynamiek in als je naar Virgin Galactic kijkt. Of nee, sorry, Virgin... Galactic is met die raketten onder.
Virgin Orbital.
Virgin Orbit met die... die Virgin met dat vliegtuig. Wat ook toeristen...
Ja, dat is Galactic.
Is dat Galactic?
Ja.
Niks Galactics aan natuurlijk. Maar zwijgen dat...
Is wel de naam, ja.
Nee, maar dat lukt. Dat loopt ook nog voor geen meter, weet je. Dus als je... Ja, ik heb wel eens gezegd... Oh, de Dawn of Space Tourism is hier, weet je al. Volgens mij 3 jaar geleden al.
Was Virgin niet zo goed als Out of Business?
Ja, dat is Virgin Orbital. Die zijn failliet gegaan.
Zijn failliet.
Dat zijn alle Virgins, die zijn ook niet meer uit elkaar te houden.
Nee, maar die Virgin Galactic was volgens mij ook al in zwaar weer verkeerd. Dus de don is wel een... De zon wil nog niet echt op, hoor. Ja. En dat is toch opmerkelijk.
Nou, leuk onderwerp. Hè.
Ja, lekker mopperen.
Ja. Leuk onderwerp, Michel, dat doen we.
Ja, precies. Nou, wacht maar tot ik bij de 3-body problem kom.
Ja, zeker. Dat is ook heel spannend. Oké, die cliffhanger, we blijven eraan hangen. Bruno, jou... Eerste verhaal.
Ja, gisteren is dus de allerlaatste Delta IV-raket gelanceerd.
Het was de Delta.
Het was de Delta, ja. Ja, dat vind ik een hele saaie naam. Het is een...
Ja, maar Bruno, Mission Delta met André Kuipers. Dat zeg je, nee.
Dat is ook niet in de PR,
Michel. Oh ja, shit.
Nee, het is zo saai, omdat de Amerikanen... Dit is dus de opvolger van de Thor... En dat was een ballistische raket. Dus gewoon om atoombommen op Rusland te gooien. Mm-hmm. Nou, omgebouwd. In, versie 1, 2, 3, 4. Die gingen dan satellieten lanceren. En omdat het de vierde was. Die heette dan Thor Delta.
Ja, oh ja. Ja.
En dat, daar zijn ze gewoon bij blijven hangen.
Ja.
En terwijl al die andere raketten, je hebt dan de Juno en de Jupiter en de Atlas, die bestaat nog steeds.
Ja, anders
Saturn,
moet je,
allemaal Romeinse goden, Thor. En,
maar anders moet je Epsilon gaan marketen of zo, weet je. Dat is toch ook niet te doen.
Ja, maar het is toch wel heel fantasieloos.
Ja, nee, dat...
Maar Bruno, toen de discussie hierover losbrandde in onze appgroep, waarin wij onderwerpen van tevoren bespreken,
ja.
Toen hoorde ik toch wel van verschillende kanten, ik zal maar zeggen, een bepaalde genegenheid. Nostalgie, hoe moet ik het noemen? Dus is die Delta alleen maar saai? Of is het ook iets een ding dat wat gepresteerd heeft?
Nee, er zijn dus vier Delta's geweest. Dus ja. Eigenlijk is dit Delta. Maar en die zijn, ja, die hebben dus sinds 1960, 64 jaar gediend.
Ja.
Inclusief Thor zelfs 67. Dus echt een goede pensioenleeftijd. En... ja, dus ja, dat is ook echt een soort werkpaard geworden. Dus de laatste versies waren het Delta Heavy. Dat zijn dan die zo'n grote raket waarvan er eigenlijk drie aan elkaar geknoopt zijn, lijkt het.
Ja.
Wat Elon Musk later ook heeft afgekeken met zijn Falcon Heavy. Ja. En dat was eigenlijk de zwaarste vrachten kon je daarmee lanceren.
Vooral voor spionage. Dat
ja, eigenlijk heeft hij alleen maar voor de NRO. Dus... Ja. De spionagesatellieten gelanceerd. Dus wat het dan precies is, is officieel niet bekend.
Nou ja,
ik geloof twee keer, één keer dus de Parker.
Solar Probe.
Solar Probe.
Okay.
En nog eentje die me even ontschiet.
Mm-hmm.
Dus ook dat is eigenlijk best wel saai. Nee.
Oké. <Okay. laughs>
maar wat zat hierop? Was het een militair?
Ja, ook weer een NRO. Waarschijnlijk een radio. Zo'n hele grote radioantenne.
Ja.
Die dan van alles oppikt. Volgens onze eigen satellietenforcer Marco Langbroek.
Oh ja.
En dat is allemaal keurig gegaan. Dus...
Ja. En wat is de reden dat die wordt afgedankt? Is dat gewoon Falcon Heavy?
Falcon Centaur.
Ja, Falcon Centaur is een nieuwe.
Okay.
Falcon staat ook weer aan.
Maar er is dus gewoon een betere opvolger.
Ja.
Wat is er beter aan de opvolger?
Hij is ongetwijfeld goedkoper. Weet je, dat is bijna altijd. Is weet je, uiteindelijk zijn de kostprijzen van deze dingen is bijna altijd de drijvende kracht. Ik weet het niet zeker hoor. En zeker bij militaire satellieten is het ook iets minder. A is minder transparant en B is het is misschien minder relevant. Weet je, dan, want je hoeft niet hard te concurreren. Maar het is wel een zekere spannende. Want Delta is nu inderdaad voor de laatste is geweest. Maar voor de militairen is Falcon Centaur nog helemaal niet operationeel. Die moet eerst namelijk twee keer gelanceerd worden met succes met iets anders. Voordat de militairen hun satellieten erop willen hebben. En die eerste lancering hebben we gehad. Hebben we het uitgebreid over gehad met de Peregrine-lander. Een tijdje terug voor de kerst. En de tweede is Dream Chaser. En die is volgens mij alweer een beetje vertraagd. Weet je dat wel? Dus er zit nu wel een ongemakkelijk gat tussen. Waar ik niet precies weet of ze dan naar Falcon Heavy gaan.
Er is nog Atlas.
Atlas heb je nog, oké. Okay.
Die moet nog een paar. En Falcon Heavy doet dus ook voor... een militaire lancering. Okay, dus op zich.
Ja, dan hebben ze inderdaad wel redundantie. Ja.
Beter dan de Europeanen.
Joh. <Ja.
laughs> Dat was het. Heb je nog aanvullingen?
Ik kom erop terug.
Ja. Je komt erop terug?
Nee, dit was het.
Wow. Okay. Hartjes voor Delta.
Ja, het was wel heel spectaculair. Zo'n lancering. Het grootste
Delta.
Raketten. Ja, dat is toch...
Mooi te zien. Dan wou ik jullie meenemen naar de maan. En wel naar het fenomeen maanwagentjes.
Ja.
Want de NASA heeft er een aantal aanbesteed. Dat wil zeggen, de NASA heeft drie bedrijven gevraagd om maar eens een ontwerp te maken. En dat is natuurlijk wel een leuk moment. En ik vond een aantal dingen wel grappig. Eén is dat het de bedoeling is dat er wagentjes worden ontworpen die het gewoon 10 jaar kunnen uithouden. Nou zijn de, dat moet natuurlijk wel kunnen, hè, want die Perseverance, al die Mars-robotjes, die hebben het ook eindeloos lang uitgehouden. Dus dat zal het grootste probleem niet zijn. Wat misschien wel een probleem is, dat is dat ze ook de maannacht moeten kunnen overleven.
Ja.
En dat is interessant, hè, want we hebben net een paar apparaten gehad die op de maan hebben gestaan. Die, nou ja, de een net niet en de andere net wel, ja, dat hebben overleefd.
Onverwacht wel, ja.
Ja, onverwacht wel.
Slim, die Japanse Slimlander was het.
Ja.
Ja.
Die het dan overleefde.
Die, ja, waarvan niet eens verwacht werd dat hij het zou overleven, maar ja, die het toch deed.
Ja.
Maar dat is dus best een lastig probleem om apparaten te maken die dat kunnen overleven vanwege die lage temperaturen die er dan heersen. En dat is iets waar we misschien ook in mijn volgende onderwerp nog op terugkomen.
Ik vraag me zelfs af, ik denk dat het voor de maan een stuk lastiger is zelfs dan voor Mars. Weet je wel? Want
ja,
daar heb je nog wel iets van de atmosfeer. En dat maanstof, dat is wel vrij berucht om zijn...
Ja, is maanstof erger dan Marsstof?
Ja, volgens mij wel, omdat dat zo extreem puntig is, om het zo maar even te zeggen. Dat, en daardoor...
Zijn en ruw tegelijk.
Ja, dat wil je niet in je laars hebben zitten, om het zo maar even te zeggen.
Terwijl,
ja, Marsstof
niet in je longen trouwens. Gewoon,
nee, zeker niet in je longen. Ja. Nee, dat maststof, dat is door erosie zeg maar allemaal een beetje af. Niet zoals bij ons, maar wel een beetje afgeplat.
Ja, vanwege die atmosfeer en de wind en wat je daar allemaal hebt.
Ja, en maanstof is gewoon...
splinters.
Ja, in feite wel microsplinters of whatever het zijn. Dus ja. Dat is, techniek is daar over het algemeen niet zo blij mee, volgens mij.
Ja. Maar dat vroeg ik me wel af. Hoe kan dat nou dat het zo op de grens zit? Dus zo'n Odysseus lander die gaat kapot. Slim, die overleeft op een of andere manier. Dan zit je dus ergens met die overleving. Het moet wel mogelijk zijn om dat zo te ontwerpen. Je kunt het hier op de aarde ook natuurlijk testen. Je kunt er gewoon de temperatuur omlaag dragen en een vacuüm.
Nou, wat ik opmaak uit het huidige verhaal, dat is dat in de meeste gevallen, dat geldt ook voor complete missies, voor de nabije toekomst ook, dat gewoon gemikt wordt op een duur van een dag of zes. Dat is die maandag.
Ja.
En dat die hele maandacht maar wordt vergeten, om het eenvoudig te houden.
Ja, ik denk, en om het goedkoop te houden. Want,
want als je daarop moet gaan specificeren en bouwen,
wordt hartstikke duur.
Ja, dan moet je accu's hebben die verwarmd zijn, zichzelf verwarmen of zo. Ja. Dat vind ik dus interessant om daarover te hebben.
Ja, of elektronica testen die in staat is om zo'n nacht te overleven. Die kun je waarschijnlijk best wel maken. Maar dit is een heel stuk duurder dan tegenwoordig volgens mij best gebruikelijk. Ja. Is dat je eigenlijk gewoon redelijk off-the-shelf technologie meeneemt naar de maan. Want dat kost dan niks. Weet je, niks groot woord. Maar dan heb je daar geen. Maar als je dat allemaal zelf moet gaan ontwikkelen voor die specifieke omstandigheden.
Dan moet je hele speciale uitzetting. Coëfficiënten hebben.
Kost heel veel tijd. En het is hartstikke duur. En dat hebben ze natuurlijk in het verleden wel heel veel gedaan. Hè? Dat vond ik ook altijd wel grappig aan computerchips in satellieten die dan wel langer mee moesten. Nou, Rosetta of zoiets dergelijks. Die liepen altijd 2-3 generaties achter op wat er op de grond was. Weet je, omdat je dat hele proces van ontwikkeling voor space hardening, dat kostte gewoon 5, 6, 7, 8, 9, 10 jaar tijd. Ja, tegen die tijd kon jouw computertje of je telefoon kon al dingen die een satelliet al lang niet meer kan.
Ja.
Dus, en volgens mij doen ze dat bij dit soort missies niet. Hè, dat ze eigenlijk gewoon zeggen van nou, we pakken gewoon op de shelf technologieën. Maar kijk hoe lang die volhoudt.
Ja, je hebt natuurlijk nul massaproductie. Hè.
Nee, je maakt er 1. Ja.
Ja. Ja. Nou, 3 dus nu. Hè?
Ja, precies.
Er worden 3 ontwerpen gevraagd. Ik ga er eventjes wat dingen over jullie heen gooien. 3 teams. 1 rondom Intuitive Machines.
Ja.
Die kennen we dus.
Ja.
Van een van die maansondes. Lunar Outpost is de andere. Venturi Astrolab is de derde. En het moeten wagentjes worden die door astronauten gebruikt kunnen worden als vervoermiddelen, maar ze moeten ook autonoom kunnen rondrijden.
Okay.
Dus dat is interessant. En voor dat ontwerp dat nu dus gevraagd wordt, zijn enkele tientallen miljoenen dollars beschikbaar.
Rondrijden zoals de Apollo-tijd in je maanpak op dat autootje. Niet dat er of moet er ook nog een cabine in waar je kan uitkleden?
Die indruk heb ik niet.
Nee.
Maar we moeten zowel mensen kunnen vervoeren als autonoom rondrijden. Dat is wat ik eruit haal. En NASA gaat er dan uiteindelijk 1 kiezen, althans minstens 1.
Ja.
NASA zegt op dit moment, we kiezen er minstens 1, hangt een beetje van het budget af.
Ja, de ambitie is, we kiezen er meer.
Als we veel geld hebben, dan kiezen we er misschien meer dan 1.
Ja, nou.
Nou, en met Artemis 5 moet die ene of misschien verschillende dan meegaan. In 2029 zou die gelanceerd moeten worden. En,
dat lijkt mij toch rijkelijk optimistisch.
Natuurlijk, dat is altijd al. Ik bedoel,
als je daar nog aan moet beginnen.
Dat ook. Maar het idee dat Artemis 5 in 2029 wordt gelanceerd is ook
dat
al optimistisch.
Ook al denken, ja.
Dus als dat meer realistisch wordt, dan heb je vanzelf meer tijd. Dat is natuurlijk ook nog eens een keertje zo. Maar goed, deze dingen moeten dus die maannacht kunnen overleven. Moeten 20 kilometer op een dag kunnen rijden. Missies van 8 uur. En verder kan ik nog opsommen hoe die teams in elkaar zitten. Tenminste, Lunar Outpost heeft dus om zich heen General Motors, Lockheed Martin, Goodyear, notabene, de bandenfabriek.
Ja, ja, ja.
En MDA Space. Intuitive Machines heeft EVL, Boeing, Michelin, ook een bandenfabriek. Ja, ja. En Northrop Grumman.
Marketing-grabbetje, jongens.
Ja, en even kijken, Astrolab heeft dan Axiom Space, Odyssey Space Research. En nou goed, allemaal van dat soort gegevens komen hier voorbij. En ik ben heel benieuwd naar die verschillende ontwerpen. Want waar ik ook benieuwd naar ben, omdat het natuurlijk heel erg te maken heeft met de specificaties en form follows function en zo. Dus worden die dingen eigenlijk wel verschillend, is de vraag.
Ja.
Of gaan ze echt schermen met features? Want ik kom in
achteruit rijcamera.
Nou ja, desktop cruise controls.
Toeverwarming.
Nee, maar serieus, ik kom nu in de hele, hele sporadische specificaties kom ik tegen dat een van de drie zou dan de mogelijkheid hebben om banden te verwisselen. Nou, ik zou het heel vreemd vinden als de anderen dat niet zouden hebben.
Ja.
Maar ja, als ze zich van elkaar willen onderscheiden, dan zullen ze toch in dit soort grappenmakerij moeten zoeken.
Ja.
Dus ja, over een jaar of zo, dan zullen we misschien in dit programma het kunnen hebben over de verschillende ontwerpen en waarin ze dan van elkaar verschillen.
Ik ben wel benieuwd waar dan het budget vandaan komt. Hè? Want dat is, weet je, ze zeggen we kiezen de één afhankelijk van het budget. Maar
ja.
Dan denk ik, nou, maar je moet eerst budget voor één hebben, want dit zal niet goedkoop zijn. Weet je? Dat, is er iets duidelijk over wat dat ding mag wegen? Want dat is natuurlijk ook nog
niet. Nee, het gewicht ben ik niet tegengekomen. Nee. Dus, en ook over het budget van voor nu, hè, voor het initiële ontwerp, zijn ze heel vaak tientallen miljoenen dollars. Dat kan dus een nul meer of minder zijn.
Ja, nou ja, dan kan je een ontwerp maken, maar je kan eigenlijk niks bouwen.
Nee.
Dat, nee. Maar wel, ja, wel leuk natuurlijk.
Heel leuk om je technische lusten op bod te vieren. Dus om te doen lijkt het me heel leuk. Maar voor ons om te volgen natuurlijk ook. Dat is het voor dit moment, denk ik, wat de maandagjes betreft. We zijn een gespannen afwachting.
Leuk.
Ja. Michel.
Ja, ik wil het even over ruimtemedicijnen hebben. Want dit is een verhaal wat mij eerlijk gezegd, dat hadden we al eerder kunnen oppikken. Maar dat is mij geen ontgaan. En dat gaat over een experiment van Farda Space. Ik weet niet of jullie het zegt, Farda.
Ja, dat was die capsule die niet mocht landen, toch?
Ja. Oké. Okay,
capsule die niet mocht landen.
Ja, dat klopt. Nee, dat klopt inderdaad. Maar dan loopt
wat. Dat verhaal wil ik ook wel horen.
Ja, okay, het verhaal vooruit. Maar dat is eigenlijk een vrij kleine capsule, hoor. Volgens mij is het ding een meter. Meter in diameter, weet je. Een soort zo'n koon, weet je wel, die dan landt. En wat daarin zit, is een soort mini-fabriekje voor het kristalliseren van bepaalde stoffen, specifiek gericht op medicijnonderzoek. En daar kreeg ik een enorme jaren 80 vibe van. En Lodewijk van den Berg.
Nooit ingeloste beloftes.
Ja, precies. Weet je, dat vroeger, weet je, men zeker in het begin van de ruimtevaart, bemande ruimtevaart, heel erg bezig was met, dat is een veelbelovend, weet je, kristallen maken in de ruimte die we op de aarde niet kunnen maken. Dat is nooit echt van de grond gekomen.
Ja, want in microgravity kunnen die kristallen veel zuiverder worden en groter. En
weet ik wel. Zoiets. Maar dat, nou ja, op een of andere manier, het grappige is onze, zeg maar, deels Nederlandse astronaut Lodewijk van den Berg. Hij is een paar jaar geleden, vorig jaar of twee jaar geleden. Ik ken hem persoonlijk. En die, dat was zeg maar de kristalonderzoeker in die tijd, waarvan NASA heeft gezegd, nou, we maken maar een astronaut van een kristalonderzoeker, want van een astronaut een kristalonderzoek maken, dat gaat nooit lukken. Weet je? Dus zo is die man astronaut geworden, tot zijn eigen verbazing. Ja, het blijft nog steeds een mooi verhaal.
Ja.
Maar die heeft, en het was een mooi man, maar die heeft Maar daarvan was wel duidelijk, weet je, dat kristalonderzoek is wel groot, weet je, maar die ruimtetak was nooit zo heel. Daarna is dat nooit meer zoveel over gehoord, tot nu. Omdat ze dus een bepaald medicijn, dan moet ik het heel even opzoeken hoor, want het.
Ritonavir.
Dankjewel. Het gaat om de metastable form 3 van ritonavir. En de ritonavir is een HIV-medicijn. Ik luisteraars als ik hier uit bandbocht vlieg moet, want ik ben geen pharmaceutical, dus vergeef me even. Dat is een kristal wat twee verschillende vormen heeft en vrij berucht schijnt zijn in de medische wetenschap, omdat de vorm 2, wat de meest stabiele is, die lost minder goed op in water. Dus als je die in je lichaam krijgt, dan werkt hij niet zo goed, want hij komt niet op de goede plek terecht.
Mm-hmm.
Dus die
hij komt gewoon niet in je. Hij lost niet op je.
Zo begreep ik het tenminste. Terwijl vorm 1 is dan eigenlijk het medicijn, die doet het goed. Maar die kristallijne vorm 2, zeg maar, die is dat als dat eenmaal in je kristal zit, dan wordt de rest vervuilt dan ook naar vorm 2. En dan ze hebben op een gegeven moment vrij beruchte affaire waarin ze heel veel van die mensen zijn en moeten terugroepen, omdat ze allemaal vorm
2 gekristalliseerd.
Ja, eigenlijk. Vorm 2 waren geworden in plaats van veel vorm 2, waardoor ze niet meer werkten. Weet je wel, dus daar is die specifieke kristalvorm is blijkbaar nogal belangrijk. En hier hebben ze een experiment gedaan met vorm 3. En die is dan, dat heet dan metastabiel. Dus het is niet de meest stabiele vorm, dat is vorm 1. Maar ze hebben allemaal zo'n putje waar ze in kunnen blijven hangen. Weet je wel, dus als je het precies op de goede manier doet, dan kan het allemaal vorm 3 worden. Of vorm 3 dan een beter medicijn is dan vorm 1. Daar heb ik helemaal niks over kunnen vinden. Dus ik denk dat het toch meer de technology demonstration is wat ze hier aan het doen waren. Ja. Maar ze hebben dus in feite zo'n capsule omhoog gebracht. Vervolgens de boel verhit tot, 135 graden. 131 graden, 36 minuten lang. En vervolgens laten kristalliseren, 24 uur lang laten kristalliseren tot de juiste vorm. Om dan te kijken of ze dat stabiel weer terug naar aarde konden brengen. En het antwoord is ja, dat kunnen ze. Maar zoals Bruno terecht aangaf, met de nodige vertraging. Want dat hebben ze. De lancering was vorig jaar in juni. En de bedoeling. En dit hele experiment duurde 24 uur. En de bedoeling was om meteen daarna terug te komen. En dat lukte dus heel lang niet, omdat ze geen toestemming kregen om die landen te laten weer op aarde te laten komen. En
dat dus dat ding dat bleef in een baan om de aarde rondcirkelen. Ja. En waarom mocht hij dan niet landen?
Ja, volgens mij kregen ze gewoon geen vergunning. Want hij moest in Utah het is een privaat bedrijf, hè, dus hij moest in Utah op zo'n range, zo'n militair terrein landen.
Mm-hmm.
En blijkbaar kregen ze van de FAA. Heb jij iets over gehoord? Ik kreeg hem naar Bruno.
Nee. Waarom het niet mocht. Het was gewoon een beetje een absurd verhaal. Hè?
Ja, maar ze kregen blijkbaar heel lang geen toestemming. Ja. Maar hij is in februari zelfs nog geland. En ze hebben dat inderdaad onderzocht. En het blijkt inderdaad te werken. Dus dat die kristallisatie heel goed gewerkt heeft en ook heel stabiel door de landing en et cetera gekomen is.
Een beetje schudden bederft de boel niet.
Nee, als je het daarna afkoelt tot 15 graden, dan blijft het blijkbaar stabiel op die manier.
Ah, zo.
Dus ze hebben dat uiteindelijk best wel succesvol gedaan. En de bedoeling hierachter is om op die manier eigenlijk gewoon vrij goedkoop. Maar als het zo lang duurt, ik
niet. Toch niks bij voorstellen dat het goedkoop zou zijn.
de bedoeling is dat je op deze manier bepaalde stoffen die je dus in microgravitatie kan maken, maar op aarde niet, dat je die dan relatief goedkoop kan produceren in de ruimte en de aarde kan brengen. Kan best zijn dat we hier over 40 jaar weer denken, hoe zou het ermee staan? Weet je nog, opa? Maar ik vond het wel leuk dat ik dacht, dit is eigenlijk een hele oude ruimtevaarttoepassing waar we vroeger over jubelden, echt heel lang geleden.
Ja,
eigenlijk uit zicht is nu weer terugkwam. En het is toch een geslaagd experiment. Ik vind het toch knap.
Ja, ik ging kijken bij de wiki van dat medicijn Ritonavir. Er stond ergens, ze kunnen vorm 3 tegenwoordig ook via bla 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 extrusie produceren.
Ja, dat precies. Nee, maar dat denk ik ook hoor. En bovendien, ik kon ook nergens vinden of vorm 3 het voordeel was van vorm 3 in medische zin. Want voor mij ging het vooral omdat je vorm 1 wil en niet dat hij niet terugvalt naar 2.
Dat zijn die van die berichten dat je zoekt van, en dat je denkt, het zal er wel gewoon helemaal niet zijn.
Ja, mocht er een medicus luisteren dan en die hier meer vanaf weet dan
misschien.
Ben ik oprecht nieuwsgierig. Dus
houden wij ons aanbevolen.
Dan hou ik me zeker aanbevolen. Ja, goed, toch een leuk geslaagd experiment. En een ding is geland en het experiment heeft gewerkt.
Mooi zo, dankjewel. Bruno?
Ja, maandag is misschien jullie ook niet ontgaan. Is er in Amerika een zonsverduistering?
Dat is ons niet ontgaan.
Nee, we hebben zelfs een eigen verslaggever ter plekke gehad.
Ja.
Ik zal haar Marieke Baan. Ik zal haar verslag even voorlezen. het was te gek. Uiteindelijk na veel locatiewisseling in Alba terechtgekomen voor een wolkeloze eclips. Je kon de protuberansen met het blote oog zien.
En protuberansen, dat zijn
zonnevlammen.
Dat zijn precies, als die maan dan precies voor de zon schuift, dan kun je, wat je normaal niet kan zien, een soort eilen uitsprietende zonnevlammen. Die kun je dan wel zien en dat is een van de... Ja.
En het was een ringvormige zonsverduistering, hè, heb ik begrepen. Annular eclipse.
Ja, maar het werd toch echt wel heel donker. Dus,
dat heb ik ook gezien.
Ja, ja.
Sterker nog, ik vond eigenlijk het mooiste beeld dat ik ben tegengekomen in alle media bij elkaar. Een satellietfoto van de aarde met de schaduw van de zon daarop.
Ja, die is mooi.
Dat vond ik wel heel fijn.
Een soort vies bruine grote vlek.
Ja, zo'n onscherpe. En weet je dus, dat is de schaduw van de maan zoals die op de aarde valt. En die reist over dat aardoppervlak heen.
Ja.
Ten gevolge van de bewegingen van de maan en de aarde. En ook de draaiing van de aarde natuurlijk. Ingewikkelde dans is dat.
Ja.
Maar dat beeld, dat camerastandpunt, dat vond ik toch wel heel bijzonder.
Ja, en dat maakt het ook weer iets... inzichtelijker hoe dat nou precies werkt.
Ja.
En het bijzondere was natuurlijk deze keer vooral dat het over een eigenlijk over helemaal dwars over de Verenigde Staten liep. Dus.
Ja, van Mexico tot in Canada.
Ja,
hè?
Dus meestal is het ergens een oceaan of een Siberië of zo. En dan zijn er toch weer wat minder mensen waarvan je hoort.
Het meest opmerkelijke is eigenlijk dat die Amerikanen zijn gaan kijken.
Hoezo?
weet je, de Amerikanen, dan een groot deel van Amerika geen enkel vertrouwen meer in de wetenschap heeft. Maar blijkbaar wel precies geloof dat wij dit heel precies kunnen voorspellen.
Over bijzondere camerastandpunten, sorry dat ik je steeds onderbreek hoor. Maar, bijzondere camerastandpunten gesproken. Ik kwam een plaatje tegen, ergens online, van de bezetting van de Airbnb.
Ja, die heb ik ook gezien.
Hoe noem je dat? Accommodaties.
Ja.
En ik heb dat mijn vrouw nog voorgehouden. Dan zag je dus een kaartje van Amerika met allemaal groene vlekjes en een baan van rode vlekjes.
Ja,
waar het allemaal stijf vol geboekt was. Ik zeg, weet je wat je hier ziet? Dat wist ze niet. Dus dat was makkelijk scoren voor mij. Ja, dat is het spoor van de zonsverduistering. Echt heel leuk.
Ja, er waren inderdaad woekerprijs voor parkeerplaatsen. Mensen hadden keurig op tijd geboekt. En dan werd het op het laatste moment nog gecanceld. Dat was het beste en het slechtste in de mens kwam hier weer boven.
Zeker. Ja. Nou, wat dat betreft heb ik nog een verhaal trouwens. Want in 2026 is er een zonsverduistering in Spanje.
Ja. Oh, jee.
En wij dachten, wij gaan een huisje boeken voor 2026.
Ja.
En dat zijn we gaan proberen. Mijn vrouw vond online een heel leuk huisje dat we wel wilden gebruiken.
Ja.
Wij contact opnemen en het bleek dat je nog niet kon boeken via de organisatie waar dat dan bij was ondergebracht. Dus wij met wat omwegen vonden de verhuurder zelf.
Ja,
namen rechtstreeks contact op. Kunnen we alvast boeken voor die augustus 2026? En toen vroeg de verhuurder, maar waarom moet je zo nodig nu al boeken voor... Ja. Als je liegt, dan...
Ja.
Dan loop je toch tegen de lamp en is hij boos. Dus we hebben dat eerlijk gezegd nooit meer wat gehoord. Dus je begrijpt wel wat hij nu aan het doen is.
Name your price.
Precies. Was je nog meer... was jouw verhaal afgelopen?
Als we jaloers zijn, dan moeten wij naar Spanje. Zijn er nog andere plekken waar we heen kunnen?
Er zijn er twee achter elkaar in
Spanje.
Precies.
Ik dacht, dat is heel zeldzaam, zo'n zonsverduistering.
Ja. Is ook zo.
En dan zeker boven een plek waar je gewoon kunt komen. Maar toen ging ik toch even checken wanneer de volgende waren. Kijk, iemand als Govert Schilling werd het uit zijn hoofd. Ik moest het even opzoeken. De volgende is dus inderdaad op 12 augustus 2026.
Ja.
En die kun je zien in Spanje onder andere. En een stukje van Portugal. Of in Groenland of IJsland.
Ja.
Maar wij krijgen hier dan een gedeeltelijke eclips. Dus dat is ook hoef je gewoon niet voor de deur.
Ja, het is toch niet hetzelfde.
Ja, nee, dat is waar. En de volgende is het jaar erop.
Ja,
op 2 augustus in 2027. En ook weer in Spanje. Gedeeltelijk in Ierland. Nou goed, aan de rest van Europa. Dus op zich zitten we...
Okay.
Sinds 1999 eindelijk weer eens...
Aan de goede kant.
Aan de goede kant van...
Ik heb ook in Frankrijk gestaan in 1999, maar helaas in de bevolking.
Ja,
dus
ja, dit verhaal heb ik heel vaak gehoord van mensen.
Ja. Maar goed, het was wel indrukwekkend, dus in die zin voor herhaling vatbaar.
Ja.
Ja, maar die Spanjaarden die hebben dan wel erg veel geluk.
Ja, dus misschien kun je nog die man nog een keer bellen voor of een andere man voor 27. En dan dus gewoon wikkelhard liegen. En dan zeggen van dan zijn we zoveel jaar bij elkaar. Ja.
Ik ben heel benieuwd wat er dan gebeurt. Of de accommodaties in 2026 vol zullen zijn. En dat het jaar daarop van pure verveling dat er niemand meer komt.
Dat zou nog kunnen. Ja. Dat het volgende tweede jaar wel goedkoop
is. Eclipsmoeheid krijgen.
Eclipsmoeheid.
Ja. Krijg ik niet op rekening.
Lijkt me sterk. Maar goed, mocht u een huisje hebben in Spanje wat u kwijt wilt in die periode, laat ons dat ook weten.
Ja. Dat was het, Bruno, wat de eclipsen betreft.
Ja hoor.
Ja, oké. Okay. Nou, dan wil ik het met jullie hebben over kernenergie op de maan. Want we hadden het nu daarnet nog over die wagentjes. Nou ja, willen die 's nachts kunnen rijden, dan moeten ze ergens energie vandaan halen. En ik begrijp dat langzamerhand de consensus is in de ruimtevaartwereld. Misschien kunnen wij er nog wat aan doen. Maar in elk geval dat daar kernenergie voor nodig zal zijn.
Ja.
En ik begrijp ook dat het onderzoek al redelijk ver is om dat ook te gaan realiseren. Tot het punt dat er... ook weer aanbestedingen zijn gedaan en projecten worden voorbereid om daar ook werkelijk wat aan te gaan doen. En ja, het heeft er dus mee te maken dat nu nog, dat zei ik net ook al, de missies die in voorbereiding zijn voor de komende jaren, dat die niet buiten één maandag zullen treden.
Ja.
Een maanstreepje dag, hè, de dag op de maan. Omdat die nacht op de maan gewoon heel lastig is. Het is belachelijk koud, wordt er dan 170 graden onder nul of iets dergelijks. In elk geval.
En zeker ook omdat we allemaal naar de Zuidpool willen.
Ja, dat is een apart probleem. Dan heb je ook plekken waar de zon nooit schijnt. Hè?
Ja.
Dus dat is ook interessant. Maar in ieder geval wil je die maannacht overleven met mens en machine, dan zul je op een of andere manier ergens energie vandaan moeten halen. En... wat de projecten zijn die in voorbereiding zijn. Er komt in ieder geval zijn NASA en het Amerikaanse leger zijn alvast bezig met nucleaire thermische propulsie. Dat wil dus zeggen aandrijving met behulp van nucleaire bronnen. Dan heb je gewoon een nucleaire warmtebron. En je laat waterstof laat je wegspuiten en daarmee bestuur je dan een raket. Dat is een interessante...
Maar dat is niet voor op de maan.
Nee, dat is niet voor op de maan. Dat is een soort vingeroefening. Maar dat kom ik dan toevallig tegen. Dat zijn ze dan ook aan het doen. En NASA is nu bezig om wat ze noemen low-cost preliminary design contracts uit te geven voor teams om een 40 kilowatt... een splijtingsreactor te ontwerpen voor op gebruik op de maan, op het maanoppervlak.
Oké, dit is een echte kernreactor.
Ja.
Want tot nu toe is natuurlijk wel gewerkt met al die plutoniumgeneratoren.
Aan boord van de Voyager zitten en zo, die warmtebronnen. Ja. Dan heb je dus een warmtebron en die laat je elektriciteit opwekken.
Ja,
en dat is ongeveer wat er gebeurt.
Geen bewegende delen, gewoon zo simpel mogelijk. Maar dit is alweer een stapje verder.
Ja. Ja, want die plutoniumdingen die werken dus puur met de warmte die wordt gegenereerd door het verval van het plutonium.
Ja.
Daar treedt geen kernsplijting in op.
Nee.
Hier gaat het dus echt om splijtingsreactoren.
Ja,
maar op zich is het helemaal nieuw is het natuurlijk ook niet. Want in de jaren 60 gebruikten de Russen die dingen natuurlijk gewoon al in satellieten.
Ja,
hadden al. Dus in die zin.
Dat is waar, maar dat.
Vrij slecht idee trouwens. Maar
ja, er is een gek qua de reuk komen te staan.
Is er eentje neergestort toen boven
Canada?
Boven Canada, ja.
De Cosmos zoveel.
Ja, maar die dingen heet allemaal Cosmos.
Dat was een heel hoog nummer ook, dat weet ik.
En laatst was er weer zo'n scare, want de Russen hadden aangekondigd om iets nucleairs. Nee, de Amerikanen hadden aangekondigd dat ze erachter waren gekomen dat de Russen iets nucleairs in de ruimte wouden doen. Het is dus in de baan.
Ja, hadden gedaan toch? Maar Soyuz, dacht ik. Dat ze
nou,
iets
was het niet
hadden.
Huygens die ook zo'n radioactieve bron aan boord had?
Jazeker. Ja,
ja. En toen is er nog wat herrie geweest rondom de lancering. Was
maar dat
wel veilig?
Maar dat was weer plutoniumverval.
Ja, precies.
Dus dat is wel qua lancering wel... Nou ja, weet je, die dingen worden ontworpen dat je dat als die raket ontploft, dat die capsule met plutonium dat overleeft als een in zich heel capsule blijft. En dat is nooit in de bewezen dat het echt zo is, maar daar was het op ontworpen. En maar dat is bij een reactor natuurlijk een heel ander verhaal. Aan de andere kant. Als je een reactor is natuurlijk maar, als die nog niet gedraaid is, is hij natuurlijk ook maar beperkt radioactief.
Dus ja.
Dat is ook weer anders.
Maar waar ik het met jullie over zou willen hebben, is denken jullie eigenlijk dat je inderdaad aangewezen bent op kernenergie? Want je kunt je natuurlijk ook wel een systeem voorstellen met zonnecellen die je toch wel daar zult hebben in allerlei vormen en in vrij grote hoeveelheden. En dat je accu's meeneemt. Die je dan natuurlijk in die maandag tegen de kou moet beschermen. Ja. Maar je kunt accu's hebben, dus in elektrische auto's heb je dat ook wel. Die zichzelf een beetje verwarmen wanneer dat nodig is. En is daar wel eens, ik heb er vooral vragen over hoor, is daar wel eens aan gerekend?
Ja.
Of je in die maandnacht in een accu zoveel energie kunt opslaan dat die zichzelf warm kan houden en als het maandochtend wordt nog wat over heeft.
Ja, dat denk ik wel.
Ja, ik denk ook wel, maar ik ken de cijfers niet.
Nee. Dat zal een kwestie van gewicht zijn, denk ik. Want ik denk dat je gewoon qua energiedichtheid, niet dicht, gewoon kernenergie, energie per kilo eigenlijk bijna niet te overtreffen is.
Dat zou goed kunnen.
Dus je kunt accu's doen en dat opwarmen, maar dan moet je echt wel heel veel, en plus zonnepanelen. Alleen dat zal gewoon veel, veel zwaarder zijn.
Dus, dat zou een voordeel van kernenergie kunnen zijn, dat je voor de energiebehoeftes die je hebt minder brandstof nodig hebt, daar komt het dan op neer om dat op de maan te krijgen.
Ja. Zeker als je op een gegeven moment gaat nadenken over dingen als een maanstad, even heel ver wegdenkend, zeg maar.
Ja.
Dat is niet alleen zo dat je die batterij moet warm houden, maar je moet die mensen in die stad ook warm houden en in leven houden en zo, weet je. Dus het is, ik denk dat dan al heel snel de balans doorslaat. En ik moet zeggen, ik had net een associatie met het boek Artemis. Toevallige titel heeft niks met elkaar te maken van Andy Weir. En dat die kent iedereen, want dat die is de man van het boek achter de film The Martian. Van die schrijft science fiction boeken. Maar
met Damon was dat, hè? Die,
ja, precies.
The science the shit out of this.
Ja, ja precies. Maar die de neiging heeft om, of tenminste gewoonte heeft om zijn boeken wetenschappelijk redelijk stevig te onderbouwen. En daar, dat gaat over een maanstad. En daar hebben ze eigenlijk als belangrijkste verdienmodel is gewoon metaalproductie. Dus daar smelten ze aluminium. En dan staat een gigantische kernreactor in dat verhaal. Weet je, die voor de energie moet zorgen om die industriële capaciteit op gang te houden. Dus als je dat allemaal wil, een stad 's nachts in leven houden.
Ja.
Plus inderdaad, met als bijkomend voordeel, maar ik weet niet meer precies hoe het zat, maar dat dat volgens mij het bijproduct daarvan ook nog was, dat het zuurstof opleverde. Het was niet meer hoe dat zat. Dat
kan ik me ook niet direct voor de geest halen.
Ja, misschien is het smelten.
Water splijten met hitte.
Ja, was het volgens mij dat smeltingsproces van aluminium wat. Nou ja, goed. Dat doet het niet. Maar die kwam ook zeg maar uiteindelijk tot de conclusie dat kan niet met zonnepanelen. Daar heb je gewoon een loei van een kernreactor voor nodig.
Ja.
Maar goed, dat is natuurlijk wel, dit is science fiction. Maar het was wel wetenschappelijk doorgerekend.
Maar die kernreactor, want je kunt wel zeggen, dat is een stuk gunstiger qua megawatt per liter brandstof.
Ja.
Of hoe je dat ook uitrekt. Niettemin moet je ontzettend veel ijzer naar de maan gaan schieten.
Ja.
Meer dan er ooit, ik weet niet wat de maten zullen worden van zo'n kernreactor. Nou, dat
we hadden het net over die Russische kernreactoren.
Ja.
Dus die lanceerde spionage satellieten met kernreactoren.
Ja.
Met van die moderatorstaven en zo. Ja, dat waren forse dingen, maar dat was wel iets wat gewoon.
Niet veel meer dan een touringcar.
Dus denk duizenden kilo's, maar ook niet meer. Dus dat bestaat wel en kan wel.
Ik denk overigens wel dat je het in theorie zonnepanelen dat je de materialen om lokaal op de maan zonnepanelen te maken daar wel hebt. Weet je, want zand.
Allicht.
Je komt waarschijnlijk in eind. Alleen, ik denk ook wel weer om dat proces op gang te brengen, dat je wel weer een nucleaire reactor nodig hebt.
Ja, en misschien ook wel delfstoffen om accu's te maken. Maar dan gaan we wel ver in onze speculatie.
Nee, precies. Precies. Daar komen we nog aan het eind.
Ja. Maar wat wel ook wel interessant is om aan te denken, dan krijg je dus natuurlijk ook splijtingsafval op de maan.
Ja.
En op aarde ga je dat dan in bergen stoppen of zo. En op de maan, weet ik niet. Kijk, je komt er een tijdje mee weg door het gewoon ergens in een krater te leggen.
Ja.
Maar hoe meer je op de maan gaat doen, hoe minder je daarmee wegkomt.
Ja.
Ja, ja. het lijkt me ook geen goed idee überhaupt om daar te gaan wonen, maar goed.
Nee, nee, dat is sowieso.
Ja, ik denk nou even aan Arno Wildes. Die...
ja, oh, wat is die van plan?
Wat? Ja, die vindt het altijd onzin en dat wij moeten daar gewoon naartoe gaan. En, ja, ja. Daar kun je over van mening verschillen.
Ja, nou, het is zeker avontuurlijk. Of je daar op termijn helemaal zo lang blijft voelen, dat waag ik me ook wel eens af te vragen.
Nou, ik denk inderdaad dat kernafval wat op in de krater ligt, qua doodgaan je minste probleem op de maan is. Dus dat,
nee, je hebt daar, het zal daar niet verwaaien.
Nee.
Er kan hooguit een meteoriet opvallen. Ja. Maar die kans is natuurlijk ook weer niet zo vreselijk groot.
Nee, maar het idee dat je gewoon overal weer troep achter gaat laten.
Ja, daar ben ik met je eens. Ja. Ja. Ja, ja.
Ja, dat moet je aan regels binden, maar zover zijn we nog niet.
Nee, maar mogen dromen. Ja.
Maar ja, dat is dus mijn verhaal over de kernreactoren op de maan. En we zullen wel zien, we zullen er zeker nog meer over horen. Je derde onderwerp, Michel.
Ja, nou dat is eerst even een kort update. Het is niet echt een onderwerp, maar we hebben het er vaak over. Het gaat over Voyager 1, waarvan we regelmatig hebben, een tijdje geleden ook al twee keer hebben besproken dat hij alleen nog allemaal gabbelen, of 1-0-1-0-1-0-1-0 terugstuurt naar de aarde eigenlijk, want dat was het. De flight data computer zit vast, die op het signaal moet programmeren wat de wetenschappelijke data is. Dus hij stuurt onzin terug. Ze zijn erachter wat het is. Dus het zit inderdaad in een specifiek stukje van het geheugen van die flight data computer. Dat is stuk. Ze weten niet waarom. Het kan geraakt zijn door een deeltje. Kan zijn dat die gewoon oud is. Want dat is
de backup was in 82 al er al mee uitgeschreven.
Ja, 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 precies. Nee, de backup is al een tijdje. Ze hebben hem op een gegeven moment een commando gegeven om een readout te doen van wat zit er eigenlijk in je geheugen. En toen kregen ze tot hun grote blijdschap inderdaad data terug. Dus,
ja, geweldig.
Dat wel. En daar konden ze met de boelgepuzzel uit herleiden waar het dan het probleem zit. Daarmee is het nog niet opgelost, weet je. Maar hij doet meer dan 1-0-1-0-1-0. En dat is natuurlijk al winst. Ze zijn nu bezig om te kijken of ze hier een workaround voor kunnen vinden. Waarbij het grote probleem is dat je natuurlijk... Ja, je hebt 2,5 uur, 22 uur heen en 22 uur terug communicatietijd. Dus ja, het duurt gewoon vrij lang voordat je dit probleem echt hebt opgelost. Waarbij ook nog trouwens in de achtergrond de capaciteit van het Deep Space Network een probleem is. Want die antennes die met name in Australië staan en ook in Amerika, die contact houden met alle zonden heel ver weg. Ja, die hebben maar beperkte capaciteit. Die kunnen geen twee dingen tegelijk. En ja, als je die hiervoor wil gebruiken, moet je dat aanvragen en hopen dat je daar tijd op krijgt. En dat is ook nog vaak bij dit soort dingen een issue. Maar voor de mensen die dit op hun bil hebben getatoeëerd, Thijs. hij heeft hem wel, maar niet op die plek, dacht ik.
Schouder, hè?
Schouder,
ja.
Is het, schouder. Nee, voor de mensen die dit op hun schouder hebben staan, Thijs. Er is nog steeds hoop. En dat is goed nieuws. Dat was de korte update.
Ja, leuk. Nou, mooi dat er hoop is.
Het blijft wel spannend dan.
Het blijft natuurlijk fascinerend dat oude ding het überhaupt nog doet. Ja. Fantastisch.
Daarom moet hij het ook blijven doen.
Hij moet terug. Ja.
Maar goed, backup is er al uitgeschreven. We hebben hem nog een backup, dat is Voyager 2. Hè? Dus die werkt nog wel.
Ja, zeker. Maar en ik heb dus nog een ander onderwerp, maar dat wilde ik als laatste doen. Dus
eerst Bruno nog even, dan ik nog.
Ja,
dan...
nee, dat wou ik eigenlijk ook wel...
Je hebt er ook zin in.
Ook zin.
Dan mag eerst Thijs. Dan mag eerst hebben nog even.
Oké. Nou ja, dat is misschien ook goed ook om daar niet mee te eindigen. Er is namelijk een ding gevallen op een huis in Florida.
Ja.
Nou ja.
En dat viel door het dak en door de vloer tussen de eerste verdieping en de begane grond. En daarna nog een keer door de vloer van de begane grond. Ja. Dat was met vrij groot geweld. En het is redelijk plausibel dat dat uit outer space kwam. En het was op 8 maart. Dat was toevallig ook de dag dat het ruimtestation een pallet, geloof ik, met... Ja. Afgewerkte batterijen overboord zetten.
Nou ja, dat overboord zetten was al heel lang geleden gedaan. Maar weer terugkwam in de atmosfeer.
En de bedoeling was om dat gecontroleerd te laten afdalen. En door allerlei gedoe was dat een stuk minder gecontroleerd gegaan dan de bedoeling
was. Volgens mij niet hoor. Volgens mij was het niet de bedoeling. Omdat dat hebben ze jaren geleden overboord gezet in de categorie ongecontroleerd. Dus,
dan heb ik het verkeerd begrepen.
Hij was wel uitgerekend, zeg maar, dat die in een bepaalde tijd, op een gegeven moment weet je dat dat binnen een paar uren, zeg maar, dat die naar beneden zou komen. En die baan die kwam inderdaad over Florida. Ook nog over Nederland trouwens. Dus ik heb namelijk nog volgens mij de vorige keer gememoreerd buiten gestaan. Toen we het even over die pallet hadden.
Oh, ja.
Maar hij was al eerder weg, zeg maar. Ja. Want als die boven Nederland, dan had hij dat wel een flink lichtspoor opgeleverd. Het was echt orde.
Wat leuk kunnen zijn.
Ja, dat ding was ongeveer de grootte van een busje volgens mij. Hè. Dus best een grote auto. Echt wel een forse.
Nou ja, ik noem het een pallet, maar het was inderdaad. Het was in de 2,5 ton range qua gewicht.
Ja. Ja, ja, ja.
Dus dat is inderdaad auto. En goede ook.
Ja. En vol met batterijen?
Batterijen, ja. Gebruikte batterijen. Die niet meer nodig waren.
Van recycling.
En daarvan had NASA gezegd: van jongens, dat brandt allemaal wel op.
Ja.
Pikant is dat ESA daar anders over dacht.
Ja, ja. Duitsland dus, had een alert gedaan, volgens mij zelfs.
Ja, de ESA had heel veel aandacht voor.
Ja.
In ieder geval, dat is dus plausibel. Het object is opgeraapt, zal ik maar zeggen.
Ja.
En bij NASA ingeleverd. Dus bij NASA wordt nu onderzoek gedaan of het inderdaad uit de zak met afval komt.
Ja.
Ja of nee? We hopen dat ze daar dan eerlijk in zijn. Want als het uit hun boedel komt, dan zijn ze ook aansprakelijk.
Ja, absoluut. Ja.
En als het van een andere ruimtebron komt, dan is het land dat verantwoordelijk is voor die ruimtebron aansprakelijk.
Ja. Ja.
En dat is allemaal weer belangrijk voor de bewoner van het huis.
Ja,
die heeft schade.
In die zin is het makkelijk. Want volgens mij is het zo dat degene die het gelanceerd heeft, is aansprakelijk. En dat. Dus in dit geval zal dat dan waarschijnlijk ook NASA zijn. Dus dan is het
Amerika.
Relatief eenvoudig. Ja. Ik las trouwens inderdaad een quote van Jonathan McDowell. De Amerikaanse.
Marco Langebroek.
Ja, precies, dank je. Dat die had inderdaad nagerekend. En die zei, het klopt inderdaad met het profiel van.
Met de baan.
Met de baan van die. Dus het was waarschijnlijk inderdaad een stukje van dat.
Maar wat was het voor een object dan?
Ik heb een foto gezien. Het zag eruit als een van een koker.
Een soort klont.
Ja. Ja, en het was natuurlijk deerlijk geschroeid en verminkt en zo. Ja. Dus het was niet meer herkenbaar als iets vertrouwds.
Maar het zal toch niet zo ingewikkeld zijn om uit te zoeken of dat uit jouw...
Nee, dat zal ook niet zo ingewikkeld zijn.
Maar was er geen twijfel over, hoor.
Wil daar natuurlijk wel even terdege naar kijken. En,
voordat ze geld gaan overgaan.
Het zeker weten voordat ze inderdaad naar hun bank telebankieren overgaan.
Ja.
Dat is voor mij niet heel veel gebeurd. Ik kan me voor mij in Australië een auto herinneren die door iets geraakt is, door het los was. Maar
dacht
ik wel zeldzaam. Ja, ik weet niet meer. Maar dit is...
En dus die Russische satelliet.
Is er in een Gelaanderbrug ook niet eens een keertje een dakpan gesneuveld?
Nee, dat was gewoon een meteoriet.
Oh, dat was een meteoriet, ja. Dat is waar ook. Ja, ja.
Maar, was dat voor of na de kabeltelevisie? Ja, laat ik maar. Helemaal vinkersfans.
Er is natuurlijk... Kijk, er zijn sowieso op aarde veel meer... Er is veel meer water dan land. Op land zijn er veel meer onbewoonde dan bewoonde plekken. Het is gewoon een kwestie van kansrekening.
Ja.
En zelfs de bewoonde plekken, daar zijn veel meer plekken waar net toevallig even niemand staat dan de plekken waar net toevallig wel even iemand staat. Dus er wordt niet zo vaak materiaal beschadigd en er wordt al helemaal niet zo vaak iemand gewond door dit soort voorvallen.
Ja, maar goed. Nu is dus iemands huis geraakt.
Ja. Ja,
er zijn steeds meer satellieten.
Ja, nee, precies. Je kunt wel. Dit gaat toenemen.
Ja.
Zonder enige twijfel.
Ja.
Maar of het ook gaat toenemen tot een niveau dat, ik zal maar zeggen, andere belangrijke doodsoorzaken overtreft. Dat
laten we gewoon rustig.
Geloof ik nog even niet.
Ja, maar ik vraag me ook een beetje af. Want er zijn inderdaad wel steeds meer satellieten, maar er zijn wel steeds meer kleine satellieten.
Ja, dat is
dit dingen spelen bij echt grote objecten, maar nou inderdaad 2,5 ton.
Ja.
Maar wat zit er nog in de baan om de aarde. Van 2,5 ton, weet je. Dat
wordt wel minder.
Wat er nu allemaal omhoog gaat.
Er wordt steeds meer opgelet.
Ja, die spionagesatellieten zijn ook niet licht.
Maar die worden wel gecontroleerd, gereentried. Want al is het maar om te voorkomen dat iemand in handen krijgt wat ze niet willen.
Beschadigd in handen krijgt.
Ja.
Oké, ik denk dat mijn laatste verhaal is. Dus dan mogen jullie een slottekort gaan verzorgen samen.
Ja, nee, ik heb de Netflix-serie Three Body Problem gebingewatched, moet ik eerlijk zeggen. Met veel plezier gekeken. En nogmaals, als je als je hem nog wil zien en je wil geen spoilers, dan moet je even afhaken. Want anders lukt het niet, vrees ik, Bruno.
Ja. Mm-hmm.
Heb jij hem al gezien?
Nee, nog niet. Nee.
Ja.
Maar ik heb van heel veel kanten gehoord.
Gaat het over het fysieke drie lichamen probleem?
Nee, het gaat over
een
beschaving een buitenaardse beschaving, zeg maar, die eigenlijk plat gezegd op weg is naar ons. Zij komen van een planeet en die planeet die bevindt zich in een sterrenstelsel met drie zonnen. Daar gaat de eerste aflevering gaan over dat de heldin verhaal dat moet uitvogelen. Maar als je inderdaad in een planeet hebt en je draait om drie zonnen, dat is per definitie instabiel.
Ja.
Dus je hebt nooit ergens een stabiele baan. Je kunt het ook niet uitrekenen, om het zo maar even te zeggen. Je hartnumerieken kun je benaderen, om het zo maar even te zeggen.
Niet op termijn van een jaar of zo, dat loopt vrij snel spaak.
Ja, dus die beschaving die heeft stabiele periodes van 20.000 jaar. En dan bloeit die en dan op een gegeven moment schiet die in een baan.
Chaotische baan.
En dan is het weer,
weer heel dicht bij een ster en verschroeit alles.
Ja, en op deze pad slaan op een gegeven moment zijn komen ze naar ons. Nadat we vanuit vanuit China, in dit spreekt dus volgens mij van oorsprong Chinees boek. China een soort van hallo, hier zijn we achtig signaal hebben gegeven. En dat...
Ooit doen.
Dat is allerbelangrijke. Dat heeft risico's.
Hello world.
Ja, maar er zit dus best wel veel natuurkunde en ook ruimtevaart in die serie. Onder andere gebruiken ze bijvoorbeeld de zon, het oppervlak van de zon, om dat signaal te versterken. Geen idee of dat kan. Weet je, maar ze... Dat kan. Ik kijk naar jou.
Er zijn wel plannen om inderdaad de afbuigende werking van de zon te gebruiken als telescoop. Maar dan moet je gewoon heel ver...
Je kunt het als lens...
Hooggravitatielens. Niet de werking van plasma of zo, maar
gewoon
de zwaartekracht gebruiken om fotonen af te buigen.
Ja, maar hij zit propvol met natuurkunde. Dus echt een beetje futuristisch.
En ook een beetje correct.
Nou, dat is de grote vraag. Daar was ik wel benieuwd naar. Nou, we hadden ook in de appgroep daar al even een discussietje over. Het gaat op een gegeven moment ook over een computer die ze maken van één proton, waarbij ze alle dimensies van het hebben van de universum hebben uitgevouwen. Weet je, daar kan ik allemaal niet beoordelen. Maar ik direct wel over struikelde.
Dat is een snarentheorie.
Zoiets. Ja. Maar waar ik wel over struikelde is dat ze quantum entanglement gebruikten om het probleem van de communicatie op te lossen. Want iets is entangled, dus verstrengeld. Dus dan kun je faster dan light, real-time, tussen 4,5 lichtjaren was het. En hier kun je communiceren. Ja, jongens, dat is gewoon echt niet waar. Weet je, je kunt wel degelijk instantane reactie hebben, maar om er communicatie voor te moeten gebruiken, dat weet ik toevallig uit een eerder leven. Uit mijn Delftse periode. Dan moet je wel degelijk informatie uitwisselen met de snelheid van het licht. Dus dat quantum entanglement voor encryptie, weet je, inderdaad instantaan over lichtjaren effect kan hebben, dat is waar. Maar je kunt het niet gebruiken om te communiceren, weet je. Dat is echt niet waar, weet je. En dat is dus daar af en toe heb ik wel zitten stomen voor de televisie bij deze serie. Ook overigens, op een gegeven moment zit er een lancering in, voor wel geinig. En dan hebben ze een lancering en dat is best geloofwaardig. En daarna kwamen er drie, zeg maar, drama-series, drie de scènes waarin er van alles gebeurde tussen de mensen. En toen liepen ze die controlekamer weer binnen om te kijken naar de booster separation. En toen dacht ik echt, ja, maar jongens, dat is 2 minuten later. Weet je, dat is, weet je, dat jullie zijn 3 uur verder in het verhaal. Dus nou ja, op dat klein bier. Maar ik heb af en toe wel even lopen mopperen tegen dat scherm. Maar wat het echt interessante deel was, is dat ze op een gegeven moment besluiten om die beschaving, die dus met een vloot van, wezens naar ons toe komt, die reizen we tegemoet. En dan hoe komen we dan tot 1% van de lichtsnelheid, zoiets. En daar gebruiken ze, daar komt hij weer, nucleaire aandrijving voor. Mm-hmm. En in dit specifieke geval dus een serie van bommen. Waarin die telkens die ze in de ruimte hebben neergezet. Vindt mijn
opgehangen.
Ja, opgehangen vindt mijn baan. Ik heb er geen ook wat van. Maar die ze in de ruimte hebben, in feite in een pad hebben verspreid. En die dan telkens met een ontploffing de capsule, daar zou ik verder niks over vertellen, of verklap ik te veel. Die capsules als het ware tot hoge snelheid moeten
blazen.
En dan met behulp van een ruimtes. Ja, en toen, ik had het er ook met Arno over in de app. Toen hadden wij zoiets van, het stomme is, het kan wel. Weet je, dit is een bekende.
Maar hoe werkt dat dan?
Nou, je hebt een enorm zeil als het ware. Ja. En die op het moment dat je bij die bom bent. En dat zeil, dat is dan een gat in het midden zelfs. Dus er ging het was doorheen. Die bom die is aan de achterkant van het zeil. Dan ontploft die atoombom.
Ja.
En die drukgolf die dat genereert, die versnelt je dan tot grote snelheid. Tot je bij de volgende komt. En die ontploft. En die drukgolf die... Dus je krijgt
maar je moet eerst het hele pad uitzetten met atoombommen.
Ja.
Lijkt me niet... praktisch.
Dat is nog een goeie, weet je. Maar vooral, dat blijft nooit heel, weet je. Dat, als je dat op die manier doet. Maar de grap is, het fundament daaronder klopt. Mm-hmm. Weet je? Dus dit is wel eerder voorgesteld, maar dan met een heel stevig schild, als het ware. Dan
moet Project Orion.
Ja, en dan neem je zelf die bommetjes mee. Dus je klinkt onerbiedig, maar je neemt die bommen zelf aan boord mee en die gooi je eruit en laat je ontploffen. En op die manier. Ja, weet je? Dus dat hebben de Amerikanen echt serieus in ontwikkeling gehad, volgens mij.
Ja, dat Project Orion was van... dus dan heb je een hele grote plaat aan de onderkant. Ja. En die moet gewoon al dat geweld een beetje tegenhouden.
Ja.
En dan gooi je bommen naar achter.
Ja.
Werkt prima. Alleen het is gewoon niet netjes om atoombommen in de ruimte...
Nee, en er zijn tegenwoordig verdragen voor om dat niet te doen.
Ja.
Dat, maar nou, wat ik ook wel een tikje... Ja, ik snap dat je valt uit verhaal technisch. Maar dat zat mijn ander moppenmoment was dat zij hebben dan de knapste kop uit de ruimtevaart en in wetenschap bij elkaar gehaald om een oplossing te verzinnen hoe we dan met 1% van de lichtsnelheid daar kunnen die kant op kunnen. En dan komt de heldin van het verhaal en die heeft dan iets bedacht waar niemand aan gedacht heeft, weet je. En dacht ik, niemand aan gedacht heeft. Weet je, dit is sinds de jaren 60. Waar zijn we er al mee bezig geweest? Hoezo heeft nog nooit iemand... Dus, nou ja.
kijk jij een serie of kijk je een documentaire?
Ja, ik kijk. Ja, precies. Nou, dat kan ik dan toch niet laten. Weet je. Ik heb ervan genoten, hoor.
Wat ik altijd grappig vind bij dit soort verhaal, dat is... je kunt die snelheid op deze manier opvoeren.
Ja.
Waar niet altijd over wordt nagedacht, is dat je als je ergens bent ook die snelheid weer tot nul moet zien terug te brengen.
Ja, dat hadden ze wel. Ze hadden namelijk bedacht dat die andere beschrijving zo geavanceerd was dat hij dat wel ging oplossen. Je moet, het is wel een tip, je moet wel kijken. Het is echt een goede serie.
Ja.
Maar je had het net over die plaat.
Ja.
Maar dat is het dus niet. Het is een zeil.
Het is eigenlijk een soort zonnezeil wat ze ervoor gebruiken.
Maar dan niet zon, maar dus de uitbarsting van zo'n atoombom.
Ja.
Je moet dat voortstuwen.
Ja, dat was een wijdere idee. Nou, voor mij is het probleem dat het niet heel blijft. Dat,
je moet een beetje afstand houden, denk ik. Maar
dan is er een profijt van.
Ja.
Als je meer afstand houdt dan voordat je die bom laat afgaan, dan heb je minder profijt van het geweld.
Nee, dan moet je het zeil heel groot maken.
Ik vraag me ook een beetje af, weet je, van, want ik snap het met die plaat, hè, dan snap ik.
Ja.
Dan denk ik dat is logisch, dat kan. Ja, of je moet willen, het is tweede, maar het kan. Ik weet niet, zo'n zeil blijft toch mij helemaal niet in zo'n parachutevorm zitten als je dat doet.
Waarom niet?
Sowieso moet zo'n zeil flinterdun zijn.
Ja.
En zo'n atoomontploffing is niet heel erg netjes. Nee. Daar komt ook een hele hoop gruis bij vrij.
Gruis?
Ja.
Hoezo?
Dat lijkt me wel. Nou,
alles smelt en verdampt.
Alles smelt en verdampt. Ja.
Ik hoor dat Bruno hier in het kamp zit. Zeur niet gewoon, dit moet gewoon kunnen.
Nou, ze hebben in de jaren 60 hebben ze een atoombom in de ruimte tot ontploffing gebracht.
Oh ja?
Ja. Ja.
Hoe
heet die proef ook weer? Blue. Nou, ik weet niet meer. Maar in ieder geval... dan krijg je dus een zo enorme radioverstoring en fallout.
Ja.
Maar
elektromagnetische puls ook nog, inderdaad.
Ja, ja, maar verder nooit meer wat van gemerkt, zeg maar. Dus het is een stuk rommeliger als je het boven een stad doet, zeg maar.
Ja.
Ja, het gaat overigens wel mis ook in de serie, hoor. Maar goed, dat zal ik dan... Dan moet je hem toch echt zelf even kijken.
Ja, ik zeg ook niet dat we het meteen moeten doen. Maar,
maar volgens jou moet het kunnen.
Maar ik denk, zo'n zeil, als dat gewoon op afstand heeft... dan krijg je het gewoon een soort windvlaag van verdampte atoombom en zo. Ja, echt... Squeaky clean wordt het niet,
ik ga
hem ook kijken.
Maar waar wij het nu over hebben, dat vind ik ook een heel interessant probleem op zichzelf. Ja. Want je moet een compromis sluiten tussen er heel dichtbij zitten en met lekker weinig zeil die klap te kunnen opvangen.
Ja.
Of er verder vanaf zitten en je raket heel houden. Maar dan heb je juist weer een verschrikkelijk veel groter zeil nodig. Dat gaat namelijk kwadratisch ook eens een keer.
Ja, ja. Nee, ik vond een artikel hierover van een website. Staat ook in de show notes. Die gaat specifiek over wetenschap in films en of het kan of niet.
Ja. Ja.
En die hadden weer een link naar een iemand die bij Los Alamos, dus de Amerikaanse atoombom laboratoria werkt. Even kijken. John Dale C. Solemn.
Okay. Die kent hem niet.
met een paper in 1991. Nuclear Explosive Spacecraft Propulsion. Ja. En die rekent dat allemaal uit. En dan heb je dus die... dat zeil moet ongeveer 500 meter.
Ook met een zeil?
Ja. Ja.
Ah, okay. Okay.
Het moet 500 meter in doorsnee zijn. En dan als je dan een atoombom hebt van 25... ton?
Ja.
Dat is niet zoveel, denk ik.
Nee, is niet zo, want het gaat meestal een kilotonnen.
Ja, ja. Ja, maar goed. Dan hoef je maar iets van 20 meter afstand te houden.
Oké. Okay.
20 meter.
Nou ja, goed. Ja. Ik heb het niet nagerekend. Het hele paper is redelijk...
Dan zou ik een zeil van 500 meter overkill vinden.
Redelijk optimistisch. Ja. En het is ook natuurlijk... Het grappige is, hij spreekt hier heel erg van... Ja, het is natuurlijk wel een beetje problematisch om atoombommen in de ruimte tot ontploffing te brengen. Ja. Maar misschien kunnen we het wel samen met de Russen doen.
Oh ja.
Want dit was in 91, toen alles net open ging. En ja, er spreekt echt een onverwoestbare optimisme uit.
Eigenlijk maak jij mij optimistisch, Bruno. Want ik dacht inderdaad, van je krijgt heel veel druppels en gruis en troep.
Ja,
wat dus gaat rondcirkelen als radioactief afval. Maar als het allemaal in de vorm van damp van die bom vertrekt, dan is dat helemaal geen probleem.
Ja.
Dan heb je wel wat atomen van allerlei vreemde elementen. Maar dan is dat zodanig verdund in de wereldruimte, dan kan ik me eigenlijk helemaal niet voorstellen dat als radioactief afval, hè, zo in totaal verdampte staat, dat werkelijk een probleem zou zijn.
Het bijkomend voordeel is ook dat je al die dingen niet meer op de aarde hebt liggen. Dat
nee,
is natuurlijk wel.
Als je dat ter hoogte van de baan van Jupiter doet, who cares?
Ja, dan zijn we er mooi vanaf. Ja. Nou, ik word eigenlijk steeds enthousiast over jou.
Okay. We gaan het gewoon doen.
Ja. Maar waar ik het meest fascinerende hier aan vond, over dit is, nou ja, zoals gezegd, een beetje mopperen tegen het scherm af en toe. Maar het hele concept, weet je, van het denken vanuit een beschaving die dus op een planeet moet leven die in zo'n three-body system zit, zeg maar. Ja. Dat hebben ze wel echt op een hele leuke manier uitgewerkt. Dus dat... kijk die serie. Het is een moeite waard.
Nou, we doen.
Nou, gaan we thuis misschien ook wel doen. Mooi zo. Iemand nog iets bij wijze van uitsmijter? Geen uitsmijters meer. Dit was de uitsmijter.
Dit was het.
Mooi zo. Dan dank ik Bruno van Weinburg.
Ja.
Ik dank Michel van Baal.
Graag gedaan.
Mijn naam is Herbert Blankenstein. Ik dank de luisteraars dat ze tot hier hebben volgehouden. En heel graag tot over 2 weken bij de volgende Space Cowboys. Dag allemaal.
Tot de volgende keer.
Dag.